Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
De hele vorige week zijn we begonnen met... Deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door iets in het nieuws... waardoor we het niet over het zomerdier van het jaar hoefden te hebben. Maar er is vandaag wel nieuws over een dier. Dus het is toch niet gelukt om het kleine dierennieuws uit het nieuws te houden. Er zijn in het noorden ergens wolvenwelpjes gevonden.
Ja, dat zag ik. Wat lief.
Ja, dat gaat heel veel gedoe weer opleveren... want heel veel mensen vinden wolven een probleem. Ja, maar
zo schattig zijn ze.
Ze zijn toch maar mooi op camera vastgelegd. Een wolf met kleine welpjes.
Lief.
Zeg, dit is de Nieuwsdag met Talita Mus en Mark Beekhuis. Met elke dag het nieuws van de dag en een verdiepend gesprek. Dat gaat straks over apenpokken. En
eindelijk.
Dit is vandaag eindelijk, precies.
Eindelijk met Sharifa. Ook leuk om haar hier te hebben in de studio.
Sharifa Zemouri, een onderzoeker op het gebied van infectieziekten. Het is trouwens vandaag maandag 1 augustus. En dan beginnen we per traditie met de oproep om je te abonneren op deze podcast. Maar het heeft niet meer zoveel zin, hè?
Nee.
We hebben er nog 8 te gaan.
We hebben er nog 8 afleveringen te gaan, helaas.
Dan stopt het. Daarna zijn er nog een paar weken dat Martijn iets anders maakt in deze podcastfeed. Dus dan krijg je dat te horen. Martijn
daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Dat is leuk. Dat is met economen. En Martijn is zelf ook een econoom. Maar daarna dan stopt dat. Ik dacht, misschien moeten we het maar eens gaan zeggen.
Nou ja, op zich mag je natuurlijk wel nog blijven abonneren.
Je mag je nog abonneren, dan krijg je sowieso nog 8 afleveringen. Of morgen nog 7. En de programma's van Martijn. Zullen we naar het nieuws?
Yes.
Wat ik wel interessant nieuws vind, is dat Agraxi met de stikstofbemiddelaar van de Rijksoverheid gaat bellen. Dat is natuurlijk een iets wat fellere club dan LTO. LTO zei al, nou, we willen wel gaan praten met Johan Remkes, die door de regering naar de boeren gestuurd is over stikstof. En Farmers Defence Force vindt het een verwerpelijk idee om überhaupt te gaan praten. Agraxi hing er een beetje tussen. En die gaan nu bellen om te bepalen of ze wel of niet aan tafel gaan.
Volgens mij, ik heb die man eerder gezien in talkshows, is het voor hem gewoon heel belangrijk dat er openheid is aan de kant van de regering, dus aan de kant van Remkes, om het te hebben over de doelen. En, hè, over de KDW, maar
nou,
over
dan
de
komen
kaartje.
Er geen gesprekken, want die doelen die liggen vast in het regeerakkoord.
Ja,
en daar gaat de regering over vallen.
Dus ik denk dat ze willen bellen om
Ik vind het goed dat ze in ieder geval deze stap zetten.
Ja, dat vind ik ook goed. Al denk ik dus niet dat het een stap is. Ik denk dat het is om te horen hoeveel ruimte is er inhoudelijk. En als er geen inhoudelijke ruimte is en het alleen over verbinding gaat, dan haak ze denk ik toch weer af. Ja, wat ik heel begrijpelijk zou vinden. Want een gesprek is geen gesprek als je niet beide alles in de bereid bent in de weegschaal te gooien. Ja. Aan het zien.
En wat ik ook interessant vind is dat op woensdag dan de 3 boerenorganisaties weer samen gaan praten. LTO en Farmers Defence Force en Agraxi. In de hoop, dat is in ieder geval wat ik van Farmers Defence Force lees, dat ze weer meer op één lijn komen. Want nu is het dus dat ze eventjes niet hetzelfde vinden.
En nee.
De een is natuurlijk ook wat militanter dan de andere.
Als één boerenclub wel een soort onderhandeling of zo. Ja, gevaarlijk slecht zijn voor hun protest natuurlijk.
Oh, voor het protest
voor
is het onhandig.
Ook,
ja,
voor de boeren
maar voor de boeren lijkt het mij heel handig als ze gewoon met de overheid gaan praten. Want die gaan anders de regels veranderen zonder de boeren.
Nu dus, gaan ze het sowieso, zeg maar, ze zitten nu op een koers waarbij het slechter dan dit kan het niet. Hè? Dus ik zou wel zeggen als strategie pas aan tafel op het moment dat je, als je nog de situatie voor je kan verbeteren en anders gewoon echt niet doen.
Je had een ander nieuwsbericht.
Ja, een heel verdrietig nieuwsbericht over een vrouwelijke arts in Oostenrijk. Die wordt vandaag herdacht. Zij is vrijdag aangetroffen in haar praktijk. Ze is uit het leven gestapt naar aanleiding van heel veel...
Dat zegt heel netjes. Ze heeft zelfmoord gepleegd.
Ja, ze heeft zelfmoord gepleegd. Naar aanleiding van heel veel haatberichten en bedreigingen die zij heeft gekregen van antivaxxers en tegenstanders van de coronamaatregelen in Oostenrijk. Zij was ook dus daar een graag geziene gast in talkshows en werd helemaal overspoeld met bedreigingen. Het bleek dat ze ook echt zware persoonlijke beveiliging nodig had. Dus Er gaat een bedrag rond van al meer dan 100.000 euro... wat daaraan uit is gegeven om haar te kunnen beveiligen. Maar dat ze dat ook onvoldoende vond. Ze voelde zich gewoon niet meer veilig. Beveiligers moesten echt messen wegtrekken bij mensen die daar haar praktijk binnenkwamen, die gewoon messen op zak hadden en dat soort zaken. Helemaal uit de hand gelopen. En Oostenrijk is daarvan geschrokken. En,
ja,
en terecht natuurlijk. Omdat dit wel heel... Dit is wel echt ultiem verdrietig. Echt ultiem verdrietig dat iemand die zijn professionele werk doet, überhaupt al te maken krijgen met zoveel persoonlijke bedreigingen. Maar
ja,
dan ook nog eens
dus
zo...
niet van één iemand, maar van meerdere mensen.
Ja, van honderden mensen. Dus dat was gewoon op sociale media. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook bij onze eigen virologen en artsen. Hè. Dat die krijgen ook honderden berichten. En sommige daarvan konden ook natuurlijk recent niet naar congressen toe vanwege de... omdat de beveiliging niet gegarandeerd kon worden of de veiligheid. Maar nu zie je dus dat iemand daardoor zo... angstig wordt, het leven daardoor niet meer ziet zitten, dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Dus dat is toch wel de meest lelijke kant van het publieke debat, van de publieke ruimte, waarin dit hier uitmaakt. Van de gekte onder ook antivaxxers en die tegenbeweging. Dat mag mensen, vind ik, wel worden aangerekend die onderdeel zijn geweest van die haatstroom richting deze vrouw en ook richting andere mensen die nu leven. Maar ja, je ziet wat je daarmee teweeg brengt, zeg maar.
Zullen we naar ons gesprek gaan?
Ja.
Laten we dat doen. Dat gaat ook over een besmettelijke ziekte.
Ja.
Niet corona.
Waarvan ook mensen weer uit diezelfde complotbeweging ook nu zeggen dat apenpokken, dat is dan nu ook onderdeel van het complot natuurlijk.
Tuurlijk.
Ja. Dat wordt allemaal op één hoop gegooid.
We gaan het hebben over apenpokken. En we hebben al heel vaak, als wij 's morgens even bellen om te denken, wat moeten we vandaag? Zegt eigenlijk moeten we het vandaag over apenpokken hebben. En
ja, dat hebben we echt al vaak gezegd. En toen kwam het
dan
toch
Dan komt er altijd toch weer
van.
Nieuws doorheen waar we eigenlijk toch liever vandaag, dat moet wel vandaag. Maar vandaag gaan we het gewoon doen.
En dat is een beetje het hele gevoel wat ik merk in de mediajournalistiek, misschien wel rondom apenpokken, dat het wel aandacht krijgt, maar dat het nog misschien niet genoeg aandacht krijgt. Nog niet urgent genoeg wordt gemaakt ook. Dus daarom denk ik wel goed om te praten.
Om toch te doen.
Ja. Om hier een uitzending aan te wijden.
En inmiddels zijn er ook mensen overleden. Dat maakt het misschien voor ons wat urgenter.
Ja, afgelopen weekend werden er in Spanje en Brazilië, als ik het goed zeg.
Ja, en toen belde ik met Sharifa Zemouri. En die zei, er zijn twee mensen overleden. Er zijn er 66 overleden, ook nog, in Afrika. Zei.
Ja, Sierra Leone, Nigeria, thank you. Ja,
dus daar zit meteen onze blinde vlek. Er gebeurt al van alles.
We rapporteren alleen de Europese, melden we alleen de Europese doden.
Vrij eurocentrisch.
Ja.
Maar aan de andere kant is het weer zo van, omdat apenpokken endemisch is in Centraal en Sub-Sahara-Afrika, dan verwacht je een soort van dat daar de infecties voorkomen en er sterftegevallen zijn. En in Latijns-Amerika en in Europa is dat niet de standaard. Dus dan valt het zeg maar om. En terwijl ik denk van, rapporteer dan ook wat er op het Afrikaans continent gebeurt. Want dat zijn ook mensenlevens. En dat laat dan ook weer aan ons in, zoals je net zegt, het zijn onze blinde vlekken. Maar het laat natuurlijk wel weer zien van, we moeten niet zo eurocentrisch zijn in onze volksgezondheid. Want
nee,
het is,
dat blijkt heel onverstandig.
Ja, global.
Dat is
want als we denken aan global public health, waarom is iets pas een public health emergency als het de eerste wereld aantast? Of de ontwikkelde wereld of de westerse wereld? En zo zie je maar weer dat als het, als het ergens op de planeet niet goed gaat en de wereld wordt steeds kleiner, dan is het heel makkelijk om een infectieziekte ook elders mee te nemen. Dus de gezondheid van mensen in Afrika of in Latijns-Amerika of in Azië of op de Noordpool bij wijze van, is ook belangrijk voor ons.
Ik dacht dat we die les wel hadden geleerd met corona. Want daar was een beetje het inzicht in dat iets wat ver weg lijkt in één keer voor je deur staat en dan ben je te laat.
Maar dat wil ik wel even voorleggen. Want mijn gevoel is juist dat we tot nu toe steeds bezig zijn met niets te evalueren over wat we gedaan hebben met corona. Sterk nog, dat onze premier die zei dat doen we aan het einde als het geweest is.
Ja.
Maar voordat het echt helemaal weg is, is er natuurlijk alweer een nieuw virus in het land.
Ja.
Hebben we iets geleerd van corona en doen we dingen beter met de apenpokken?
Nee, naar mijn mening niet echt.
En zouden we dingen hebben kunnen leren die relevant zijn?
Vroeg actie ondernemen.
Oh ja.
Dat zie je nu ook met apenpokken. Dat van ja, we moeten eerst even kijken, eerst even afwachten. Infectie komt nu voornamelijk voor onder één netwerk. Ja, we kijken het aan.
Het zijn vooral homoseksuele mannen. Dat is niet zo'n grote groep, zoiets.
Ja, maar goed, deze homoseksuele mannen, die leven niet in een bubbel. Ja. Leven niet in een container. Dat zijn ook gewoon onze familieleden, onze vrienden, onze collega's, onze partners.
Medeburgers.
Medeburgers. Ja. Dus om dan hun gezondheid niet al serieus te nemen. Ja, dat is wel heel kwalijk. Helemaal als je dan een minister van VWS bent. Dan ben je minister van... Dan ga je over de gezondheid van iedereen die zich in Nederland bevindt.
Hoe staat het er op dit moment voor met de apenpokken?
Ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd. Maar we hebben de 1000 besmettingen nog niet gehaald. Mm-hmm. Gelukkig.
De 1000 besmettingen in?
Apenpokken gevallen in Nederland. Ja, okay. Dus even.
Dat zou wel echt wel eens heel erg veel klinken, namelijk. Ik weet niet hoeveel het al nu is, maar als het al in de honderden is, vind ik dat ook best wel.
Ja, het probleem is bij apenpokken, is omdat het zo'n lange incubatieperiode heeft. Het kan tot 3 weken duren voordat je symptomen hebt ontwikkeld. Lopen we een beetje, zeg maar, achter de feiten aan. Dus ik denk dat we over met 3-4 weken, dan zal je op een gegeven moment zien van, oh shit, de cijfers die zijn echt omhoog gegaan. Hoe kan dat? Nou, dat kan dus omdat er geen maatregelen worden genomen. En ik toch echt het gevoel heb van dat ook qua preventiecommunicatie gaat het wat minder. Maar ook gewoon het beeld op straat of het gevoel wat ik dus krijg vanuit mijn medeburgers is er van, ik behoor niet tot de gay, bisexual mannen die seks hebben met mannen. Dus die informatie over apenpokken is niet relevant voor mij.
Er ging een tweet viral, zag ik, waar een man een foto had gemaakt. Waar iemand blijkbaar te zien was met apenpokken in het openbaar vervoer. Wat echt super druk was.
Die heb ik ook gezien in Spanje.
Ja, in Spanje.
Oh my god, die was sick.
Ja, en daarvan werd gesproken met omstanders. En die zei dus inderdaad precies wat jij zei van... ik vind het niet erg dat ik naast iemand met apenpokken zit. Want het is een ziekte die alleen maar rondgaat bij homoseksuelen. Ik heb gewoon homoseksueel contact. Dus ik kan het nu niet krijgen.
Ja, maar denk je dat virus kan denken? Dat het assumpties kan maken over je gender of over je seksualiteit? Maar ook volgens mij was het dus die man van die tweet... Dat zijn huisarts tegen hem zei van... Ja,
je hoeft niet binnen te blijven in quarantaine.
Ja, want je bent geen homoseksuele man. Ja, ik zag
die huisarts was ook een beetje in de war. Dat is toch niet het advies wat we hier in Nederland krijgen, toch?
Ik hoop van niet. En ik hoop dat de...
Wat is het eigenlijk als stel je voor dat ineens apenpokken blijkt te hebben? Wat?
Het advies in Nederland is dat je thuis blijft.
3 weken of zoiets?
Ja.
En dan waarschijnlijk ook geen contact met vrouwen en kinderen of mannen en kinderen als die er zijn. Dat is ook lastig.
Kijk, als je nog niet positief bent getest en je hebt dan nog geen symptomen, dan blijf je dus thuis. En dan kun je nog wel, zeg maar, soort van veilig contact hebben met je huisgenoten. Maar het moment dat je dus de pokken hebt op je lichaam, dan moet je dus thuis blijven. Dan is het ook niet zo heel verstandig om contact te hebben met je huisgenoten. Ja. En dat zal natuurlijk wel heel moeilijk zijn als je een partner hebt en kinderen. En het is ook niet even voor een paar dagen. Het is
een lange tijd.
Het kan ook weer tot 3 weken duren. Soms wel 4 weken voordat je wondjes zijn genezen. En het korstje eraf is gevallen. En je dus dan veilig bent verklaard.
Je hoort vaak dat het een milde ziekte is.
Ja.
Dan begon je toen je binnenkwam ook meteen over. Het is geen milde ziekte.
Nee, want definieer mild. Oké, Talita, wat is mild voor jou?
Hoi kort.
Ik vind dat niet mild. Je moet elke dag een pilletje nemen.
Ja, dat is waar. Dat is ook waar.
Je bent allergisch voor de natuur.
Ja, nou, mild vind ik toch iets waarbij ik nog wel door kan gaan met mijn dagelijkse dingen. Dus waarbij ik nog enigszins, dat ik niet gekluisterd ben aan bed en niet kan opstaan van of de hoofdpijn of de ademnood of de... Dat vind ik dan mild. Als ik gewoon wel door kan gaan met mijn dagelijkse activiteiten, maar enige hinder dus ondervind. Nee, dat kan dus niet bij apenpokken.
Ja.
De kans dat je dan overlijdt is geloof ik niet zo groot.
Nee.
Als je het hebt, doet het wel pijn, begreep ik.
Ja, het is pijnlijk. Het is vervelend. Je kan niet naar buiten. Je moet thuis blijven. Je mag niemand aanraken. Het kan pijn doen. Het kan jeuken. Kijk, je gaat ook niet dood aan kiespijn.
Nee,
maar je gaat wel naar de tandarts om het te laten behandelen.
Ja.
En ondertussen ben je geld kwijt. Ben je kwaliteit van leven kwijt. Ben je inkomen kwijt. En bij apenpokken vind ik juist van dat we de definitie mild moeten herzien. Want als dat betekent dat je 3 weken thuis bent, je mag geen contact hebben met anderen. Om anderen om je heen te beschermen.
Je kan waarschijnlijk niet werken.
Ja, sommige mensen
wel, die, maar anderen niet.
Ja, gelukkig kan ik dan wel bijvoorbeeld vanuit huis werken. En heb ik genoeg contacten om mij heen dat bijvoorbeeld mijn moeder of mijn zusje voor me de boodschappen kan doen. Maar de mensen die dat niet hebben. Stel, je werkt als schilder voor jezelf en je hebt apenpokken. En dan moet je thuis blijven. Nou, dan zit je daar 3 weken. En dan, hoe ga je dat doen met je inkomen? Ja. Wat nou als je niet verzekerd bent? Dan vind ik dat niet mild. Dus als we naar het ziekteverloop kijken, denk ik van, we moeten niet alleen maar naar het biologische aspect kijken, want de mens is meer dan organisch materiaal.
Ja.
Toch?
Ja, misschien is er een beetje een soort houding ingeslopen door, misschien door corona of zo ook wel, dat soort van alles waar je niet dood aan gaat, wordt als mild gezien. Zo van, nou ja, je gaat er misschien dan niet dood aan, maar je overleeft het wel. Maar weet je, dat een soort van...
Net zoals je niet dood gaat aan kiespijn.
Maar dan denk ik nog niet dat je het graag wil hebben. Laat staan dat je wil dat de hele bevolking dat krijgt. Maar kan dit nu uit de klauwen gaan lopen? Nog verder uit de klauwen gaan lopen? Als we niet meer maatregelen nemen, wat is dan het doemscenario?
Het doemscenario is dat de verspreiding buiten het huidige netwerk gaat plaatsvinden. Dus dat er een overdracht komt naar de, wat je dan de algemene gemeenschap noemt, dus breed, en je dan een gemeenschapstransmissie krijgt. En dan voornamelijk onder de mensen die in het verleden geen pokkenvaccin hebben gehad, dus de mensen die voor 75 zijn geboren. En dan ook onder kinderen. Worst case scenario, echt de doemscenario, is als het vanuit het huidige netwerk overslaat in algemene gemeenschap, je gemeenschapstransmissie krijgt, het bij kinderen komt. En kinderen en contacten met anderen, dan kan het best wel hard gaan.
En zien we dan ook iets veranderen qua besmettelijkheid in het beeld wat we nu zien? Want het was al best wel uitzonderlijk dat het volgens mij het Afrikaanse continent had verlaten. Dat was niet eerder gebeurd, dat het op zo'n schaal...
Er zijn zelfs speculaties over dat het misschien al... Buiten het Afrikaans continent al dat er al besmettingen waren, maar dat het niet werd opgemerkt.
Dat verwarring met een andere ziekte of zo?
Ja, bijvoorbeeld met herpes.
Oh ja.
Bijvoorbeeld of met ik heb mezelf ergens tegenaan gestoten en het is een lelijk wondje geworden wat mij niet wil genezen. Want een van de eerste patiënten die dus toen werden gediagnosticeerd met apenpokken, die hadden geen link met Afrika. En op basis daarvan zijn er de speculaties van misschien ging het al rond in Europa. Uit mijn hoofd was er een apenpokgeval in het Verenigd Koninkrijk in 2013, dacht ik. En toen was er dan één gezondheidsmedewerker in het ziekenhuis. Die raakte dus toen ook besmet vanuit de patiënt. En die had toen heel veel persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Maar waarschijnlijk had ze dus dan in contact met de textiel van het bed van de persoon, was het dus dan waarschijnlijk dan besmet geraakt. Dus dat geeft al wel een beetje een indicatie van, misschien ging het al wat langer door en waren een aantal superspreader events. En dan heb je één verkeerd persoon op verkeerd moment, op een verkeerde plek. En dan kan het verkeerd gaan.
Ja, waarom heeft dat nu eigenlijk zoveel succes, dat virus? Ja. Het is er al jaren.
Ja.
We hadden het al jaren met elkaar kunnen delen hier.
Ja.
Wat is er veranderd?
Ik had recent een paper gelezen wat nog uit 1998 komt. Uh-huh. In de New England Journal of Medicine. Waarin de auteurs waarschuwen dat apenpokken mogelijk veel mensen zou kunnen besmetten. Omdat het een nieuwe ecologische niche heeft gevonden.
Wat is dat?
Dat betekent dus... Voorheen werd tot aan ongeveer 1974, 1975 werd iedereen tegen pokkenvirus gevaccineerd.
Ja. Maar dat doen we niet meer, want dat is uitgeroeid.
Dat is uitgeroeid. Ah, maar,
en dan heb je daar de niche, de ruimte waar dit virus induikt.
Want het neefje van, die bestaat nog gewoon. Die is niet uitgeroeid. En dat is dan de apenpokken. En de auteurs die beschrijven, die discussiëren dus van, als we nu zijn gestopt met het vaccineren van mensen tegen smallpox, maar het neefje daarvan, dat gaat nog gewoon rond. En op een gegeven moment krijgen we een hele populatie, iedereen die na 1975 is geboren, die niet is gevaccineerd tegen pokken. Dan ontstaat er ruimte voor apenpokken om dus dan dominant te worden en de boel over te nemen. En toen las ik dat artikel van 1998 en dan denk ik van, shit, we wisten het gewoon, maar we deden er weinig mee.
Ja. 25 jaar terug.
Maar wat was dan de oplossing geweest? Doorgaan met smallpox vaccineren?
Nou, vaccineren van mensen in endemische gebieden.
Ja.
Bijvoorbeeld dat ze in dat de autoriteiten in de endemische landen, nou dan heb je dan de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Nigeria, Cameroen bijvoorbeeld, die hele regio daar, als ze zich daar misschien niet hadden ingezet met het door blijven vaccineren, totdat er geen apenpokken gevallen meer zijn in Centraal-Afrika, dan heb je het op dat moment gewoon lekker ingedampt. Dan hoef je niet de hele wereldbevolking te gaan vaccineren. Maar ja, nu gaat het wel de wereld over. De teller staat al meer dan 75 landen waar de apenpokken zijn gevonden.
Ja, en tegelijk die niche die je nu met gewone pokken hebt gemaakt met de wereldbevolking, die zou dan ontstaan voor de apenpokken. En dan was er waarschijnlijk nog weer iets wat daarop lijkt, wat succesvol wordt, waar we nu niet naar kijken.
Ja, en dat is dat. Dit zien we constant met influenza en met coronavirussen.
Ja.
Bijvoorbeeld COVID-19, het SARS-CoV-2-virus, die heeft ook gewoon een niche gevonden en is gewoon doorgegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een Nederlands coronavirus, wist je dat?
Hmm.
Ja, dat heet
het helemaal niet.
Ja, echt? Het heet NL63. Oh. Is een type coronavirus, wat hier door GGD Amsterdam in een baby is gevonden.
Echt waar, dus dat is een specifieke Nederlandse string, zeg maar.
Ja, dus als we het hebben over de Indiaanse variant en de Braziliaanse variant, want er is ook een Nederlandse variant, maar die is niet heel erg besmettelijk.
Nee, Nederlandse virussen zijn vast niet zo succesvol.
Nee joh, die polderen erop los met je immuunsysteem.
Ja, precies. Poldervirus. En wat moet er nu gebeuren? Ik zag dat sommige landen kopen apenpokken vaccins in op net wat grotere schaal, andere niet. Ja. Ik zag dat de WHO een advies had uitgebracht dat je moet overwegen het aantal sekspartners te verminderen. Wat zouden wat jou betreft goede stappen zijn vanuit de regering?
Aantal sekspartners of je promiscu gedrag verminderen en verbeteren is altijd goed tegen andere infectieziekten. Ja, we hebben nog chlamydia en HIV en syfilis. En Nederland doet het niet zo goed met gonoreu en chlamydia. Sowieso vaccins inkopen. Daar was Canada, dacht ik, ergens eind mei, begin juni al een contract aangeschaft. De VS
en
had dat ook
al. En is dat voor
gedaan.
De groepen die bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn tegen de normale pokken? Zou je daar op richten? Of is er een soort kwetsbare groep ook weer hier die je dan als eerste...
Ik zou hier ook prioriteiten instellen. Dus als ik als gezondheidsraad hier mag optreden...
Ja, doe
het. Let's go.
Dan zou ik zeggen van inderdaad inkopen van het vaccin. Goede voorraad opslaan. Mocht het toch uit de hand lopen. En we hadden altijd al een voorraad. Dus deze vaccins die we nu hebben ingezet... die zijn ook niet zomaar ergens vandaan getoverd. Want de voorraad hebben we altijd gehad tegen mogelijke bioterrorisme. Dat is ook weer een ander verhaal. Weet je, maakt Didier Poetin boos. En hij laat een paar aerosolen op je los. Mogen God ons daarvoor behoeden. Inkopen en dan beginnen inderdaad met kwetsbare groepen. Dus nu het netwerk waarin het virus voornamelijk rondgaat. Je hoort ook heel veel mannen uit de LHBTI-gemeenschap... die echt in de rij staan en heel graag het vaccin willen. En dan mensen met een verzwakt immuunsysteem. Dus mensen met HIV bijvoorbeeld. En daarna zou je ook kunnen overwegen, afhankelijk van hoe de epidemie zich voortzet, om ouderen een boosterdoos te geven. Dus mensen die
wel al een keertje voor 1974 het vaccin gehad hebben.
Ja.
Toch nog een keer doen.
Ja.
Ik voelde me namelijk tot nu toe veilig.
Nou, je bent relatief veilig. Als ik mijn immuunsystemen die van jou moet gaan vergelijken en ik ben bouwjaar 87, dan heb ik iets meer kans op klachten en het ontwikkelen van symptomen in tegenstelling tot jou of tot mijn ouders. Dus je zou daar wel een prioriteit qua vaccinatie in moeten zetten. Maar goed, het tegenhouden van apenpokken.
Maar dan heb je het toch wel over een paar honderdduizend tot een paar miljoen vaccins, als je deze hele brede groep zou...
Ja, maar dan zou je dan wil je dan, maar ook bijvoorbeeld wie je inzet als prioriteitsgroep zijn mensen in ziekenhuizen.
Ja.
Mocht er iemand gehospitaliseerd in het ziekenhuis komen, want het is niet alleen maar apenpokken. Sommige mensen die kunnen ook lelijke infecties ontwikkelen. Bijvoorbeeld bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking. En deze mensen komen dus dan in het ziekenhuis terecht. En dan wil je dat de mensen die hen dus behandelen, dat al hebben ze dus dan alle beschermingsmiddelen, dat ze alsnog gevaccineerd worden en dan veilig deze patiënten kunnen behandelen. Ja. Dus dat. En ik denk dat nu we dus dat maken hebben met vaccinatieschaarten, het voornamelijk ook gewoon het informeren is en mensen duidelijk maken van zodra de besmettingen ook buiten het huidige netwerk ontstaan, Zodra dat gaat gebeuren, dan is iedereen at risk. Ja. En ik denk dat het grootste gevaar wat het is bij apenpokken, zoals hebben we het over die man in de metro, die gewoon met apenpokken in de metro zit, is het inzien van het gevaar en snappen van iedereen kan het krijgen. En naast dat iedereen het kan krijgen, dat mensen ook oplettend zijn van, zie je een afwijkend wondje, zeg maar, of uitslag op je huid, laat het even checken.
Nou, doe dat. Ik denk dat het goede laatste.
En jezelf altijd.
Alert zijn.
Ja. Ja, maar dat is altijd een goed idee om te kijken of je iets afwijkends op je lichaam hebt. Zo heb ik vandaag van iemand gehoord dat. Nou, ik heb van iemand gehoord. Hij had dus het op het puntje van zijn neus. Had hij steeds een wond bijvoorbeeld. Oh. En hij dacht dat het te maken had met het dragen van mondkapjes. Dat het een soort van irritatie gaf. En op een gegeven moment ging het mondkapjeverplichting dus weg in Nederland. En het wondje dat bleef dus. Mm. En het werd dus dan steeds erger. En het genas niet. Ging hij naar de arts. Controle bleek het dus kanker te zijn. Tipje van zijn neus eraf gesneden.
Meen je niet?
Ja.
Nou,
ja. Dus altijd
houden. Ja, dat is zo inderdaad. Maar ook ieder wondje in de gaten.
Dat is dus dan zoiets van, het begint ergens met een wondje. Misschien is het ook wel iets onschuldig. Maar goed, dit was gewoon een jonge man. Die kankercellen op zijn neus heeft. En dan zegt van, ja, ik smeer wel eens zonnebrandcreme, maar het puntje van je neus vergeet je wel eens. Dat ik dacht van, oeh, even meteen SPF op mijn lippen smeren. Want never know.
Sherif Azemouri, onderzoeker van infectieziekten. Dankjewel.
Jullie bedankt.
Dank je.
En terwijl wij zitten te praten, kwam er nog nieuws uit India, dat nu ook in Azië iemand is overleden aan apenpokken. Komen we aan het einde.
Ja.
Show notes vind je en daarmee alle e-mailadressen en social media adressen, hoe heet dat, accounts, op bnr.nl/denieuwsdag. Dan zijn we er morgen weer.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.